Welkom bij Radio Maria.
De Kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma De Kerkvaders. In dit programma maken we elke keer op toegankelijke wijze kennis met een kerkvader, zijn leven, zijn werk en zijn leer. En we plaatsen hem dan ook een beetje in de historische context. Vandaag gaan we naar de 4e eeuw en hebben we het over de heilige Athanasius. Een van de meer bekende kerkvaders die vooral gekend is voor zijn bestrijding van de ketterij met als naam het arianisme, die in zijn tijd erg verspreid was. Athanasius werd geboren rond het jaar 297 en met hem begint een periode die men in de patristiek de Gouden Eeuw van de oud-christelijke literatuur noemt. Deze periode begint met de heilige Athanasius en zal duren tot aan de dood van de heilige Augustinus in 430. Deze 130 jaren werden getekend door de grote controverses rond het arianisme, en dan vooral in de tijd van Athanasius, en het pelagianisme, vooral in de tijd van Augustinus. Beide dwalingen ontkenden de goddelijkheid van Christus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de confrontatie met deze controversen, deze ketterijen, de aanleiding vormde voor het nadenken over en het ontwikkelen van een degelijke christologie binnen de kerk. Christologie kan men het onderdeel van de theologie noemen dat wil definiëren wie Jezus Christus werkelijk is. Is hij God? Is hij een mens? Of is hij allebei? Enzovoort. Een ander belangrijk kenmerk van deze 4e eeuw, en die deze eeuw onderscheidt van alle perioden daarvoor, is dat onder keizer Constantijn kerk en staat met elkaar verzoend worden. Met het edict van Milaan in 313 beëindigde keizer Constantijn officieel de christenvervolgingen. Zijn opvolgers verleenden de kerk ook steeds meer vrijheden. Er waren later in de 4e eeuw dan wel keizers die eerder neigden naar het arianisme, maar onder keizer Theodosius werd het christendom volgens de leer vastgelegd in het concilie van Nicea, dat we dan het trinitaire christendom kunnen noemen, de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Maar in de 4e eeuw oefenden de arianen dus veel invloed uit op de beslissingen van de keizers die vooral bezorgd waren om de stabiliteit van hun rijk. Dit alles om de sferen en de ontwikkelingen mee te geven die de achtergrond vormden van het leven van de heilige Athanasius en die een beter inzicht geven in zijn leven en zijn leer. Athanasius werd zoals gezegd geboren rond het jaar 297 in Egypte. Hij ontving er een goede vorming, zowel op academisch als christelijk vlak. Hij werd diaken gewijd in 318 en werd al gauw door bisschop Alexander van Alexandrië in bescherming genomen. Alexandrië was een van de centra van cultuur en ontwikkeling van die tijd. Athanasius werd de secretaris van Alexander en in die hoedanigheid nam hij ook deel aan het concilie van Nicea in 325. Dit concilie vormde het eerste van een reeks van 7 concilies die een poging vormden van kerkleiders om tot een consensus te komen over de ware leer en zo vrede en eenheid onder de christenen te bevorderen. Het concilie van Nicea werd in mei 325 samengeroepen door keizer Constantijn met als bedoeling de eenheid in de kerk te garanderen in een tijd waar er dus op vlak van ware leer en doctrine een grote verwarring was. Er waren zoals gezegd verschillende ketterijen, we hebben het arianisme en het pelagianisme al vernoemd, maar in de 4e eeuw was er sprake van in totaal zo'n 10 verschillende ketterijen. en een vijftal ervan waren in verband met de drie-eenheid. Sommige stromingen ontkenden de goddelijkheid van de Heilige Geest, dus de goddelijkheid van de Geest. Zij heten de pneumatomachie. Anderen meenden dat Christus twee verschillende personen had, een goddelijke en een menselijke, en ze ontkenden dus zijn godmenselijkheid. Dit waren de Nestorianen. Nog anderen beweerden dat de heilige drievuldigheid geen eenheid tussen drie verschillende personen was, maar dat het om slechts één persoon ging, die zich op verschillende manieren kon manifesteren. En zij werden de Sabellianen genoemd, ofwel volgelingen van de Afrikaanse bisschop Sabellius. En dan had je nog de Arianen, de volgelingen van Arius. En deze vormden de grootste ketterij eigenlijk in de vierde eeuw en was het meest verspreid onder de christenen. En het is aan de rechtzetting van deze ketterij dat de heilige Athanasius het grootste deel van zijn leven en zijn werk gewijd heeft. De Arianen nu ontkenden dus de goddelijkheid van Jezus en bij gevolg ook van de drie-eenheid. Wat nu de rol van Athanasius op het concilie van Nicea betreft, is het niet waarschijnlijk dat hij een van de leidende figuren is geweest, gezien zijn leeftijd en zijn functie van secretaris van de bisschop. Maar we weten wel dat er 15 jaar later in een brief van Egyptische bisschoppen aan andere bisschoppen geschreven stond dat de standvastige houding van Athanasius tegen de afvalligheid van de Ariërs op het concilie van Nicea hun haat had opgewekt. Wat er dus op wijst dat Athanasius toen ook al een zeer uitgesproken opvatting had over de materie. Want de Ariaanse leer werd veroordeeld op het concilie van Nicea en de leer werd er vastgelegd in het symbolum van de apostelen. De geloofsbelijdenis die we vandaag nog iedere zondag bidden in de Eucharistie. Ondanks de veroordeling van het Arianisme werd de Ariaanse crisis niet opgelost met het concilie van Nicea. De crisis hield nog tientallen jaren aan en zorgde voor pijnlijke situaties en verwarring binnen de kerk. Toen bisschop Alexander in 328 stierf, volgde Athanasius hem op. Hij werd gewijd op 7 juni van dat jaar en de mensen zouden hem toegejuicht hebben met de woorden: "Hij is een rechtvaardige en deugdzame man, een goede christen, een asceet, een echte bisschop." Zijn episcopaat zou in totaal 45 jaar omslaan, dus een hele lange periode. Vanaf het begin van zijn episcopaat kreeg Athanasius echter tegenstand van christenen die hem niet wilden erkennen als opvolger van Alexander. Enerzijds omwille van zijn jeugdige leeftijd, maar anderzijds vooral omwille van zijn vastbeslotenheid om de leer van het concilie van Nicea te verdedigen en de veroordeelde Ariaanse theorieën terug te dringen. Zijn tegenstanders sloten zich aan bij de Arianen om Athanasius te bestrijden en dienden op een bepaald moment ook klacht in tegen hem bij de keizer. Athanasius werd dan door Constantijn op het matje geroepen in 331, maar hij kon zich volledig vrijpleiten. Maar zijn tegenstanders gaven niet op. Hij werd opnieuw aangeklaagd in 335 onder het mom dat hij Egyptische graantransporten zou hebben tegengehouden, terwijl hij onschuldig was. Maar hij werd toch door keizer Constantijn verbannen, want keizer Constantijn wilde de politieke stabiliteit in zijn land vrijwaren. En daarom werd Athanasius verbannen naar Augusta Treverorum, of het huidige Trier. Deze verbanning vormde de eerste van in totaal 5 verbanningen die Athanasius zou ondergaan tijdens zijn leven. Maar in zo'n verbanning bleef Athanasius niet bij de pakken neerzitten. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om in het Westen de leer van de Arianen te weerleggen en de ware leer over de drie-eenheid uiteen te zetten bij de bisschoppen daar. Toen Athanasius in 337 na het overlijden van Constantijn kon terugkomen, was dat maar van korte duur, want de opvolger van Constantijn, zijn zoon Constantius II, zou Athanasius in totaal 2 keer voor een lange tijd verbannen. Want ondanks de ondubbelzinnige uitkomst van het concilie van Nicea over de drie-eenheid en dat Jezus waarlijk God is en waarlijk mens en dat de zoon dus één in wezen is met de vader, bleven de Ariaanse theorieën bestaan en groeide hun aanhang. Op een bepaald moment werd Arius zelfs gerehabiliteerd door keizer Constantius II, want deze keizer was niet zo geïnteresseerd in theologische waarheid, maar vooral in de eenheid en de vrede in zijn rijk. En hij wilde het geloof politiseren door het in zijn ogen toegankelijker te maken voor al zijn onderdanen. Het was makkelijker te begrijpen en te aanvaarden als Jezus niet God was. En daarom ging hij mee in het verbannen van Athanasius. In totaal heeft Athanasius 17 jaar in ballingschap doorgebracht en voor het geloof geleden. Maar zoals gezegd maakte Athanasius in die periode van gedwongen afwezigheid uit Alexandrië van de gelegenheid gebruik om in het Westen het geloof van Nicea te verspreiden, eerst in Trier en later in Rome, maar ook om de idealen van het monnikendom te verspreiden, zoals die in Egypte omhelst waren door de grote kluizenaar Antonius. De heilige Athanasius kende Antonius persoonlijk en Antonius had ook zijn steun betuigd aan Athanasius in het verdedigen van de juiste leer. Met zijn geestelijke kracht was de heilige Antonius de belangrijkste persoon bij het ondersteunen van het geloof van de heilige Athanasius. En bovendien had Athanasius altijd wel een hang naar de ascese en het monnikendom gehad. Een van zijn verbanningen heeft hij ook als kluizenaar in de woestijn doorgebracht. Toen Athanasius terugkeerde van zijn laatste ballingschap en hij terug in bezit kwam van zijn bisschopszetel, kon hij als bisschop van Alexandrië zich eindelijk wijden aan de vrede tussen de christenen en aan de reorganisatie van de christelijke gemeenschappen die allemaal veel te lijden hadden gehad onder de controversen. Athanasius stierf op 2 mei 373, de dag waarop wij nog altijd zijn liturgische gedachtenis vieren in de kerk. We gaan er even tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking. En dadelijk spreken we dan wat meer over de inhoud van de werken van de heilige Athanasius.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we het vandaag hebben over de heilige Athanasius. We hebben het zo net gehad over zijn leven, dat helemaal in het teken stond van de verdediging van de drie-eenheid en van de bestrijding van het arianisme, waar hij dan ook veel verbanningen voor geleden heeft. Hij wordt daarom ook wel de vader van de orthodoxie of van de juiste leer genoemd. Athanasius heeft een bewogen leven geleid en hij was geen systematische theoloog. Het zal u niet verbazen dat de kern en de betekenis van zijn schriftelijk werk ligt in de verdediging en de uiteenzetting van de leer over Jezus God zijn, die dus door vele mensen werd in twijfel getrokken of zelfs ontkend. En daaraan merken we dat de heilige Athanasius ook voor deze tijd nog zeer relevant kan zijn, en voor alle tijden waarschijnlijk. In de geloofsbelijdenis van de apostelen staat: Jezus Christus, enig geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Het bekendste werk op leerstellig gebied van de heilige bisschop van Alexandrië is zijn verhandeling over de vleeswording van het woord, over de goddelijke logos die is vlees geworden en aan ons gelijk omwille van ons heil. Voor Athanasius konden we als mensen enkel maar gered zijn als Jezus zowel God als mens was. Met een uitdrukking die terecht beroemd geworden is, zegt Athanasius in dat werk over het vlees geworden woord, dat het woord van God mens is geworden, opdat wij God zouden worden. Hij is zichtbaar geworden in het lichaam, opdat wij een idee zouden hebben van de onzichtbare Vader. En hij heeft zelf het geweld van de mensen verdragen, opdat wij de onvergankelijkheid zouden erven. Door zijn verrijzenis heeft de Heer inderdaad de dood laten verdwijnen, als was het stro in vuur. De fundamentele idee van heel de theologische strijd van Athanasius was juist die dat God toegankelijk is. Hij is geen tweederangsgod, hij is de ware God, en door middel van onze gemeenschap met Christus kunnen wij ons werkelijk met God verenigen. Hij is werkelijk God met ons geworden, zo schrijft paus Benedictus XVI. En we gaan ook verder van de catechese van paus Benedictus gebruik maken om de verdere werken van Athanasius kort te bespreken, want hij heeft heel veel geschreven. Van de andere werken van Athanasius, die altijd voor een groot deel verbonden blijven met de gebeurtenissen rond de Ariaanse crisis, zijn er ook vier brieven die hij aan zijn vriend Serapion, een andere bisschop, richtte over de godheid van de Heilige Geest, die hij duidelijk bevestigt. En dan zijn er ook nog een dertigtal feestbrieven die hij aan het begin van elk jaar richtte aan de kerken en kloosters van Egypte om de datum van het paasfeest aan te geven, maar vooral om de banden tussen de gelovigen te verstevigen, door het geloof te versterken en op het grote hoogfeest voor te bereiden. Ten slotte is Athanasius ook de auteur van meditatieve teksten over de psalmen die later veel verspreid zijn en vooral van een werk dat een soort bestseller vormt van de christelijke literatuur van de oudheid, namelijk de Vita Antonii, of het leven van Antonius. Het was een biografie van de heilige abt Antonius, geschreven kort na de dood van deze heilige. Juist in de periode dat de bisschop van Alexandrië Athanasius als balling samenleefde met de monniken in de Egyptische woestijn. We hebben al gezegd dat Athanasius een vriend was van de grote kluizenaar. En dat bleek zelfs in die mate dat Athanasius een van de twee schapenvellen van Antonius erfde, evenals de mantel die Athanasius eerder aan Antonius had geschonken. De Vita Antonii, dit werk over het leven van Antonius, werd gauw erg populair en bijna meteen in het Latijn vertaald, en daarna ook in verschillende Oosterse talen. En deze biografie heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van het monnikendom, zowel in het oosten als in het westen. De kerkvader Augustinus heeft een verhaal in zijn belijdenissen geschreven over hoe het lezen van de biografie van Antonius, geschreven door Athanasius, in Trier gelezen werd door twee keizerlijke beambten, en dat ze door het lezen daarvan tot het christendom bekeerden. Ik lees de bewuste passage uit de belijdenissen even voor. Want Augustinus leefde dus niet veel na de heilige Athanasius. En hij was dus bekend met dat boek. En ja, het uitbrengen van een boek was in die tijd natuurlijk iets helemaal anders dan vandaag de dag. Augustinus schrijft, en zo gebeurde het, dat hij vertelde dat hij op zekere tijd met 3 vrienden in Trier, terwijl de keizer in beslag genomen werd door de voormiddagspelen in het circus, uitgegaan was om te wandelen in het park, dat aan de muren grensde. En dat daar, zoals toevallig het gezelschap zich verdeeld had, één met hem meeging en de beide anderen evenzo, afzonderlijk samen, een andere kant uitgingen. Die beide nu waren al dolend terechtgekomen bij een hut, waarin enige dienaren van u woonden. En met u bedoelt Augustinus hier God, want in zijn belijdenissen, ja, richt hij zich voortdurend tot God. Dus waarin enige dienaren van u woonden, armen van geest, welker het koninkrijk van de hemel is, en daar hadden ze een boek gevonden, waarin het leven van Antonius beschreven was. En een van hen begon dat te lezen, en werd door bewondering aangegrepen en geraakte in vuur. En onder het lezen kwam de gedachte bij hem op om een dergelijke levenswijze aan te grijpen en de dienst van de wereld vaarwel te zeggen en u te dienen. Zij nu behoorde tot hen die men de keizerlijke koeriers noemt. Toen, plotseling vervuld van heilige liefde en in ingetogen schaamte toornig op zichzelf, richtte hij zijn ogen op zijn vriend en zei tot hem, zeg me, bid ik u, welk doel trachten wij met al die moeite en inspanning van ons te bereiken? Wat zoeken we? Waarom zijn we in dienst? Kunnen we aan het hof iets hogers bereiken dan dat we tot de vrienden van de keizer behoren? En wat is daar niet onbestendig en vol van gevaren? En door hoeveel gevaren moeten we niet heen om telkens weer tot een nog groter gevaar te komen? En wanneer zal dat zijn? Maar een vriend van God kan ik, als ik wil, nu terstond worden. Dus dit is een voorbeeld van hoe het leven van de heilige Antonius een grote invloed heeft gevormd in die tijd. Het heeft ook een invloed gehad op de heilige Augustinus. Athanasius zelf laat ook blijken dat hij een groot besef heeft van de invloed die de figuur van Antonius kon hebben op het christenvolk. In het slotwoord van het werk schrijft hij namelijk dat Antonius overal bekend was en iedereen hem bewonderde en naar hem verlangde, ook door wie hem niet gezien hadden, is een teken van zijn deugd en van zijn met God bevriende ziel. Want het was niet door de geschriften of door aardse wijsheid of door een bepaalde bekwaamheid dat Antonius bekend werd, maar enkel en alleen door zijn vroomheid jegens God. En niemand zal ontkennen dat dit een geschenk is van God. Want hoe had men in Spanje, Gallië of in Rome en Afrika kunnen horen van die man die verborgen in de bergen leefde, als God zelf hem niet overal had doen kennen? Want zo doet hij met wie hem toebehoren, zoals hij dat aan Antonius ook van meet af aan had aangekondigd. Want al werken zulke mensen in het verborgene, al willen ze graag onopgemerkt blijven, de Heer toont ze aan iedereen als een lamp, opdat degenen die over hen horen spreken, inzien dat het mogelijk is de geboden te volgen en moed vatten om de weg van de deugd te gaan. Dan wil ik het ook nog even hebben over het karakter van Athanasius, zoals dat naar voren komt in zijn werken. Wat zijn karakter betreft, was Athanasius, zoals dat al wel duidelijk geworden is, een erg sterke persoonlijkheid die bijna in zijn eentje de ware leer, zoals vastgelegd in het Concilie van Nicea, belichaamde. Hij zelf verpersoonlijkt bijna de doctrine over de goddelijkheid van de logos, van het woord, in een tijd dat vele bisschoppen, filosofen en ook de keizers zich daartegen verzetten en als het ware bekeerden tot het arianisme. Zijn leven en werk getuigen daarbij van een vurige liefde voor Christus die hij al van in zijn jonge jaren had. Athanasius verwachtte alles van God, maar deed zelf alles wat in zijn vermogen was om God te dienen. De werken van Athanasius getuigen ook van een grote intelligentie en hij had ook een positieve ingesteldheid. We gaan er nu nog even muzikaal tussenuit, om dan dadelijk Athanasius zelf in zijn geschriften nog aan het woord te laten. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië en ook kerkleraar. We hebben het zo net gehad over zijn leven en zijn werk, dat helemaal in het teken staat van de bestrijding van het arianisme die de goddelijkheid van Jezus ontkende. En we gaan nu enkele fragmenten lezen, zodat de heilige Athanasius als het ware ook voor zichzelf kan spreken. We beginnen met een fragment uit zijn belangrijkste werk, over de incarnatie van het woord. Hij schrijft: aangezien de dood eenmaal overwonnen werd door de Verlosser en aan het kruis genageld als aan een schandpaal, zullen allen die met Christus wandelen de dood vertrappen. Ze getuigen over Christus en ze spotten met de dood, vermaken zich over haar en herhalen wat daarover geschreven is. Dood, waar is je overwinning? Hel, waar is je angel? Is het een arme vertoning van de overwinning over de dood door de Verlosser, als de christenen, kinderen en meisjes, het huidige leven minachten en zich voorbereiden om te sterven in plaats van het verloochenen van hun geloof? De mens vreest natuurlijk de dood en het uiteenvallen van zijn lichaam. Maar heel bijzonder is dat zij die zich hebben gekleed met het geloof in het kruis, dit natuurlijke gevoel minachten, en ze vrezen om Christus niet meer voor de dood. als de dood die vroeger zo sterk was en daarom geducht, nu geminacht wordt na de komst van de Verlosser, na de lichamelijke dood en de verrijzenis, dan is het duidelijk dat dit komt doordat Christus op het kruis hing, de dood heeft vernietigd en heeft overwonnen. Als na de nacht de zon verschijnt en de hele oppervlakte van de aarde verlicht, dan is er absoluut geen twijfel mogelijk dat de zon, die overal zijn licht verspreidt, dezelfde is als die de duisternis heeft verjaagd en alles heeft verlicht. Zo is het duidelijk dat de Verlosser in zijn lichaam dezelfde is als die de dood heeft vernietigd en die elke dag zijn overwinning op haar toont aan zijn leerlingen. Als men mannen, vrouwen en kinderen ziet rennen en zich aan de dood overgeven uit geloof in Christus, wie zou dan zo dwaas zijn? Wie zou ongelovig zijn? Wie zou zo'n blinde geest hebben om niet te begrijpen en niet te denken dat degene over wie deze mensen getuigenis afleggen Christus is, die aan allen de overwinning op de dood verschaft? Door hiervan de macht te vernietigen in ieder van hen die in hem geloven en het teken van zijn kruis dragen. Tot zover het fragment uit Over de Incarnatie van het Woord. De goddelijkheid en menselijkheid van Christus als voorwaarde voor ons om tot verlossing te komen en om de dood te kunnen overwinnen. We hebben het daarnet gehad over de vriendschap van Athanasius met de monnik Antonius en ook hoe Athanasius een biografie over Antonius heeft geschreven na diens overlijden en hoe die biografie een bestseller werd in de oudheid. Dus ik wil u ook niet onthouden een fragmentje te lezen uit het Vita Antonii. Er staat: door zo te leven maakte Antonius zich bij iedereen geliefd. Hij schikte zich in alle oprechtheid naar de ijverige mannen die hij opzocht en probeerde steeds de ijver of ascese over te nemen waarin elk van hen uitblonk. Van de een zag hij de vriendelijkheid, van de ander het voortdurend bidden. Bij weer anderen merkte hij de onverstoorbaarheid of menslievendheid op. Nachtwaken van de een en liefde voor het woord bij de ander kregen zijn aandacht. Er waren er die hij bewonderde omdat ze streng voor zichzelf waren, of vasten, of op de grond sliepen. Van de een behield hij de mildheid, van een ander de grootmoedigheid. En bij allemaal nam hij de vroomheid jegens Christus en de naaste liefde in zich op. Aldus verrijkt keerde hij terug naar zijn eigen plaats van ascese. Vervolgens deed hij zijn best om de verschillende deugden die hij had gezien te combineren en allemaal tezamen in zichzelf te vertonen. Tegenover leeftijdsgenoten wedijverde hij niet steeds. Alleen wilde hij niet voor hen onderdoen in wat het beste is. En daarbij wilde hij niemand verdriet doen, maar de anderen juist vreugde laten voelen over hem. Alle dorpsbewoners en minnaars van het goede, met wie hij omging, gaven hem, toen ze hem zo zagen, de naam Theophiles, wat hij die van God houdt betekent. Sommigen droegen hem genegenheid toe als een zoon, anderen als een broer. Maar de duivel die het goede haat en afgunstig is, kon er niet tegen bij een jonge man zulke goede voornemens te zien. En hij begon alles wat hij gewoonlijk uithaalt ook tegen hem in stelling te brengen. Eerst probeerde hij hem van zijn ascese af te brengen door hem van alles in te fluisteren. Herinneringen aan zijn bezittingen, zorgen om zijn zus en zijn familiebanden, geldzucht, eerzucht, lekker en gevarieerd eten en andere genoegens van het leven. En tenslotte de hardheid van de deugd en alle moeite die zij kost. Want was het lichaam niet zwak en duurden de jaren niet lang? Kortom, hij gaf hem een hele wirwar van gedachten in om hem zo van zijn juiste besluit te laten afvallen. Maar toen de vijand zag dat hij zwak stond tegenover Antonius' voornemens en het eerder zelf aflegde tegen zijn standvastigheid, stuk liep op zijn geloof en gevloerd werd door zijn voortdurende gebeden, toen ging hij over op de wapens van de onderbuik. Fier en vol vertrouwen daarop, het is het eerste waarmee hij jongeren belaagt, ging hij de jonge man te lijf. 'S Nachts bracht hij hem in verwarring en overdag viel hij hem zo zeer lastig dat de mensen aan hem konden zien wat voor worsteling er tussen die twee gaande was. De een kwam met onreine gedachten, de ander sloeg ze af met gebed. De een wekte prikkelende voorstellingen, de ander meende dat hij bloosde en legde om zijn lichaam een muur van geloof en vasten. De ellendige duivel ging zo ver dat hij 's nachts de gedaante van een vrouw aannam en zich op alle mogelijke manieren daarnaar gedroeg, alleen om Antonius te verleiden. Maar die richtte zijn hart op Christus en hield dankzij hem voor ogen hoe nobel en spiritueel de ziel is en wist zo dat gloeiende bedrog te doven. En beste luisteraars, in deze passage herkent u ongetwijfeld de verleidingen van of de beproevingen van de heilige Antonius in de woestijn die door zoveel kunstenaars doorheen de geschiedenis in beeld zijn gebracht, zoals bijvoorbeeld het bekende schilderij van Salvador Dalí of van Hieronymus Bosch. En dat is allemaal dankzij het leven van Antonius geschreven door de heilige Athanasius. Tot slot willen we dan ook nog even stilstaan bij de betekenis van Onze Lieve Vrouw in het leven en het werk van de heilige Athanasius. Vanaf de 3e eeuw beginnen christenen Maria als Theotokos te benoemen. Theotokos is Grieks voor moeder van God. En bisschop Alexander, de leermeester en voorganger van Athanasius, schreef in de strijd tegen het arianisme in 320 een brief gericht aan keizer Alexander van Constantinopel, waarin hij niet aarzelt om Maria Theotokos te noemen, om zo de goddelijkheid van Christus te benadrukken. En Athanasius zelf gebruikt in veel van zijn werken ook de titel Theotokos voor Onze Lieve Vrouw. De maagd Maria is dus de moeder van Christus, Christus die werkelijk God is, dus Maria is dan ook de moeder van God. En zoals u weet heeft Athanasius altijd een grote aantrekking gehad tot het ascetische leven en hij heeft ook veel geschreven over het belang en de schoonheid van de maagdelijkheid. En Maria wordt door de heilige Athanasius altijd als voorbeeld gesteld voor de maagden en voor de mensen die geroepen zijn tot het celibataire leven. En we lezen nu nog een stukje uit de brief aan Epictetus van Athanasius, waarin sterk naar voren komt dat de moeder Gods een bijzondere plaats innam in het leven en het geloof van de heilige Athanasius. Hij schrijft: het eeuwige woord van God heeft zich het lot van de nakomelingen van Abraham aangetrokken. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan ons en een lichaam gelijk het onze aannemen. Daarom heeft Maria werkelijk haar eigen taak. Uit haar heeft hij dit lichaam aangenomen en het als zijn eigen lichaam voor ons geofferd. De engel Gabriel had haar de boodschap aangekondigd in zorgvuldig gekozen woorden. Hij zei niet simpelweg degene die in u geboren zal worden, maar hij zei degene die uit u geboren zal worden. Zodoende heeft het woord zelf onze natuur aangenomen en haar als offer aangeboden en ontledigd. Hij heeft ons daarna met zijn eigen natuur bekleed. Dit is geen verzinsel, zoals sommigen denken, beslist niet. Omdat de Verlosser werkelijk mens geworden is, is de verlossing van de hele mens bereikt. Dat is geen fantasie. Onze verlossing, niet alleen van het lichaam, maar van de hele mens, van ziel en lichaam, is door het woord zelf tot stand gekomen. Wat uit Maria is ontsproten, is dus, volgens de schrift, menselijk van natuur. En de Heer had een echt lichaam. Het was echt, omdat het hetzelfde was als het onze. Want Maria is onze zuster en wij allen stammen af van Adam. En hiermee zullen we onze uitzending voor vandaag moeten besluiten. Er is natuurlijk veel meer geschreven door Athanasius, maar we moeten altijd een selectie maken. Tot slot wil ik nog enkele weetjes meegeven. De feestdag van de heilige Athanasius is dus op 2 mei in de katholieke kerk. Maar de heilige Athanasius geniet ook een grote verering in andere christelijke kerken, in de orthodoxe kerk, maar ook bij de Kopten. En sinds 1554 rusten zijn stoffelijke resten in de San Zaccaria in Venetië, waar ze vereerd kunnen worden. Zijn voorspraak wordt vooral ingeroepen tegen hoofdpijn en hij wordt afgebeeld als bisschop, maar zonder mijter en staf, met een boek of schriftrol. Soms maakt hij ook een zegenend gebaar en wordt hij afgebeeld op de vlucht voor zijn achtervolgers. En bovendien is er een beeld van de heilige Athanasius terug te vinden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, namelijk als deel van de reliekhouder van de Cathedra Petri, of de stoel van Petrus, ontworpen door Bernini. Aan weerszijden van de stoelen staan 4 beelden van de kerkvaders van Oost en West. Links staat Athanasius met Ambrosius en rechts Johannes Chrysostomus en Augustinus. En deze prominente aanwezigheid van Athanasius in de Sint-Pietersbasiliek duidt natuurlijk op zijn belang voor de kerk en voor het christelijk geloof. En zo zit onze uitzending erop, beste luisteraars. Hopelijk heeft u ervan genoten en het een en het ander opgestoken. En volgende keer zijn we er weer met de bespreking van een andere kerkvader. Ik wens u nog een mooie dag toe.